Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Een stoelendans in talkshowland. Is het terecht dat op een van de buis gaat?
Wie heeft het nieuws voortijdig gelekt en waarom krijgt Galit en Sofie promotie?
En Eva Jinek is nu al in het geheim bezig met het werven van haar nieuwe redactie.
Dan Peter Gillis zit in de kerstpromo van SBS6.
Pardon? Verder, Victor gaat door het stof. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Heb jij voor het laatst een stoelendans gedaan, Victor?
Dat is al een tijdje geleden. De basisschool vermoed ik, maar bij de NPO zijn ze daar nu met een flinke stoelendans bezig.
Ja, en er is altijd eentje die dan net te laat weer op een stoel gaat zitten en dat is op één.
Ja, inderdaad. Zelfs het 8 uur journaal heeft het deze week besproken. Een hele grote stoelendans. Jinek komt dus terug bij de NPO en krijgt het tijdslot van Galit en Sofie. Galit en Sofie gaat naar het tijdslot van op één en inderdaad op één gaat verdwijnen. Ja, dat is wel opmerkelijk. Veel ophef erover.
Yes, en daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben. En verschillende elementen daarvan willen we gestructureerd behandelen. Even voordat we dat doen, toch even. Ik heb teruggekeken. Op 19 maart voorspelde jij al dat Jinek naar het 7 uur tijdslot gaat op NPO 1. Op 7 mei dat AfroTros daar toch wel een logische omroep voor is. En op 16 juli brachten we met deze podcast dat BNNVARA werkt aan een op 1 concurrent. Ik zag dat de op één redactie dit werkelijk niet zag aankomen. Ik dacht, nou, dan heb ik nog wel een podcast tip.
Ja, ja, zeker. Dat inderdaad het laatste wat je noemt. Ja, we hebben dat inderdaad destijds uitvoerig besproken. Het geeft ook aan, beslissingen bij de NPO die worden niet van de ene op de andere dag genomen. En dit zijn dingen die al een tijdje spelen. BNNVARA heeft natuurlijk in het verleden invulling gegeven aan dat late avondtijdslot. Pauw Witteman zat jarenlang op dat tijdslot. En ze zijn al een tijdje bezig om dat terug te krijgen. En ja, dat is inderdaad nu gelukt.
Ja, de protégés van Jeroen Pauw die zijn nu heer en meester in volgens mij vooral de vooravond als de late avond. Ja. Want Jinek is door hem gecoacht. Galit Kazem is gecoacht door Jeroen Pauw. Dat gaf hij overigens zelfs toe bij Villa Media deze week, dat hij Galit Kazem heeft gecoacht. Zijn protégés doen het goed, zonder overigens dat het bedrijf van Jeroen Pauw daarvan profiteert.
Ja, klopt. Ja, TV BV produceerde op één. En inderdaad, als op één verdwijnt, dan verdwijnt natuurlijk die opdracht. Nog even een interessant weetje. Het enige oorspronkelijke duo van op één dat er nog steeds zit, dat is het duo Charles Groenhuizen en Carrie ten Napel. Die zitten er letterlijk sinds dag één. Alle andere duo's zijn in meer of in mindere mate gewijzigd. Ik denk het meest iconische moment van op één misschien wel het moment is waarop er een gast tijdens het wisselen valt en vervolgens dat het live wordt becommentarieerd door Margie Fixen en Charles Groenhuizen. Ik denk dat dat moment misschien wel de televisiegeschiedenis ingaat.
Dat is de legacy van op één.
Ja, zeker ja. Ja.
Oké. Okay. En je had het inderdaad wel kunnen zien aankomen volgens mij. Dat maakt het niet automatisch een logisch besluit om te stoppen met op één. Wat vind jij daarvan?
Nou, ik vind het wel een logisch besluit hoor. Ik kan zeker wel inzien waarom in ieder geval het besluit is genomen om op één te gaan vervangen. Hè. De vraag is, moet het door Galit en Sofie vervangen worden? Maar dat op één probleem heeft, dat vind ik wel duidelijk. De afgelopen tijd zijn ze een nieuwe koers ingeslagen, omdat de kijkcijfers gewoon waren teruggelopen. Het is gewoon, als je naar de kijkcijfers gaat kijken, de minst bekeken talkshow op de laatste avond, dan is het logisch om iets anders te proberen. Nou, ze hebben een koers ingeslagen van minder BN'ers aan tafel, minder lichte onderwerpen, minder ophef ook. En eigenlijk een inhoudelijker, journalistieker programma met meer aandacht voor politiek. En wat we de afgelopen tijd hebben gezien, is dat die koers niet echt is aangeslagen, terwijl het verkiezingstijd was. En je zou verwachten dat als die inhoudelijke koers op enig moment aanslaat, dan is het wel verkiezingstijd. Dus het feit dat dat nu niet gebeurd is, is eigenlijk een heel veeg teken. En dat geeft ook wel aan dat het misschien niet zo verschrikkelijk veel toekomst heeft. Dit is gewoon niet iets wat succesvol kan gaan worden.
Nee, het is toch een beetje alsof je meer met sport wil gaan doen en ten tijde van de Olympische Spelen minder goed bekeken
ja.
wordt.
Klopt, ja. Ja, zeker. Ja. 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 Ja, precies. En ik denk dat dit wel grote gevolgen voor de makers natuurlijk heeft. Hè. Dat mogen we ook niet helemaal onderschatten hierbij. De hoofdredacteur van Op 1 is net begonnen. Dat is Herman Meijer. Die was eerder besproken in de podcast. Een beetje een talkshow-legende. Iemand die vroeger Pauw en Witteman heeft, die daar ook de baas was, zeg maar, jarenlang bij de VARA eigenlijk alle talkshows gedaan. En nu werkt hij bij Omroep Max om daar de hoofdredacteur van Op 1 te zijn. En ja, komende zomer kan die er dus weer mee stoppen. Wat gaat er met hem gebeuren? Nou, ik heb het wel eens eerder gezegd, maar wat mijn vermoeden is, is dat hij de nieuwe directeur gaat zijn van Omroep Max. Met andere woorden, de opvolger van Jan Slachter. Jan Slachter zei deze week heel duidelijk dat hij werk heeft voor Carita Napel. Niet voor Charles Groenhuizen, maar ook wel voor Herman Meijer. Nou ja, als je gewoon naar de timing kijkt, Jan Slachter heeft eerder aangegeven dat hij eind 2024 ermee stopt. Nou ja, goed, zomer 2024 stopt Op 1. Dan heeft hij Herman Meijer een paar maanden om zich in te werken en eind van het jaar kan hij dan officieel het directeurschap van Omroep Max overnemen. Ik vermoed dat dat gaat gebeuren.
Ja, en dat is dan de hoofdredacteur. Wat betekent dit voor de presentatoren?
Nou, ik denk weinig goeds, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat voor heel veel van die mensen het gewoon het einde is van hun talkshow carrière. En dat ze moeten wennen aan minder tijd in de spotlight. Als je één ding van Op 1 kunt zeggen, is dat het niet echt een star maker is gebleken. Veel mensen die het in het verleden hebben gepresenteerd, die er op enig moment mee gestopt zijn, die zijn niet daarna naar grote dingen toegegroeid. Het is niet alsof ze daarna grote presentatoren zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan Willemijn Veenhoven, die letterlijk de allereerste uitzending van Op 1 heeft gepresenteerd. Nou, die is er op enig moment mee gestopt. En toen ging ze weer terug naar de radio, waar ze ook al werkte voordat ze Op 1 presenteerde. Ja. Ook zij is dus niet uitgegroeid tot een grote presentator. En ik denk dat dat voor de meeste van die mensen gaat dat het geval gaat zijn. En dat is natuurlijk een bittere pil voor hun om te verwerken. Maar ik denk ook dat het voor Thomas van Groningen het geval gaat zijn. Ik denk dat ook hij een hele grote kans maakt om weer terug naar de radio te gaan. Want ja, hij is de politieke redacteur. Hij had een hele prominente positie in dat programma. Omdat hij gewoon bijna dagelijks daar aan tafel zat. Maar ja, weet je wel, wat gaat hij nu doen? Hij gaat niet bij Galit en Sophie daar de politiek duiden, omdat het een linksgeoriënteerde omroep is en hij bij een rechtsgeoriënteerde omroep zit. Dus dat is niet helemaal logisch. Het is ook niet logisch om terug te gaan naar VI, omdat ze daar Sam en Merel hebben tegenwoordig. Het is ook niet logisch dat hij bij Jinek gaat doen, want Jinek gaat waarschijnlijk gebruik maken van de politieke redactie van 1Vandaag, waar Joost Vullings het meest zichtbare persoon is. Ik denk eerlijk gezegd dat voor Thomas van Groningen het gewoon simpelweg betekent dat hij misschien af en toe weer een programmaatje op de radio mag presenteren voor WNL. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als dat je elke avond in Op 1 over politiek mag praten.
Nee, dat verklaart misschien wel waarom hij bij Op 1 zo pissig reageerde op het besluit. Dan had hij net een hele garderobe vol tv-truitjes ingeslagen, moet hij weer terug naar de radio.
Inderdaad, ja. Ja, nou ja, wat ik zeg, ik denk voor heel veel mensen is dat behoorlijk hard, inderdaad. En ook Charles Groenhuizen natuurlijk, hè? Ook iemand waarvan ook al duidelijk is, dit is gewoon het einde van zijn carrière, feitelijk. Ja. Dus dat moet best wel zwaar zijn voor hem.
Ja, dus daarmee snappen we in die zin ook wel waarom heel veel mensen boos en teleurgesteld zijn. Overigens leken heel veel mensen rondom het programma ook vooral boos te zijn over de manier waarop het naar buiten is gekomen. Want normaal gesproken zou je dit natuurlijk het liefst horen van je werkgever. Ja. Maar ik begreep dat de mensen op de redactie van Op 1 op een gegeven moment een pushberichtje kregen van het Algemeen Dagblad. Een krant die heel veel primeurs had deze week.
Klopt, journalist Dennis Jansen was dat inderdaad. Heel veel primeurs had hij deze week. Dat echt een topjournalist.
En ze kregen via een pushberichtje te horen dat hun programma verdwijnt. En ik snap ook wel dat je wel heel rauw op het dak valt. Ja. De vraag is natuurlijk, wie had belang bij het laten lekken van dit nieuws? En een mediajournalist Gijs Beukers van de Volkskrant, die wijst wel heel nadrukkelijk naar Bert Huisjes van WNL. Hij schrijft in de Volkskrant dat de NPO-leiding Bert Huisjes als penvoerder heeft verzocht om de redactie erover te informeren dat Op 1 gaat verdwijnen. Huisjes weerspreekt dit, maar Gijs Beukers heeft meerdere bronnen die dit wel bevestigen. En vervolgens heeft hij dat niet gedaan. En misschien had hij er ook wel belang bij om dat niet te doen, dacht ik later ook. Want het deed me wel heel erg denken aan het onderzoek naar Khadija Ariep. Daar kwam op een gegeven moment via NRC Hansblad naar buiten dat er onderzoek werd gedaan in de Tweede Kamer naar Khadija Ariep. En daardoor ging het in eerste instantie vooral over de manier waarop is medegedeeld wat er aan de hand is. En niet over de onderliggende beschuldigingen. Er was ineens een schurk, Vera Bergkamp en haar presidium. En Ariep was het slachtoffer. En ik dacht ook van, stel je eens voor dat de redactie netjes op de hoogte was gebracht door Bert Huisjes, die tot eind 2023 penvoerder is. Ja, dat was waarschijnlijk snel naar buiten gekomen. Maar vervolgens waren alle verhalen gegaan over de vraag waarom Op 1 het niet gered heeft. Of waarom Bert Huisjes zijn programma niet kon redden. Maar ja, nu is NPO-voorzitter Frederike Leeflang de schurk en de Op 1 redactie het slachtoffer. Terwijl het veel minder gaat over de redenen waarom Op 1 niet succesvol was. Dus ik zie ook wel waarom Bert Huisjes er wel een belang bij had om dit op een andere manier naar buiten te laten komen dan door hemzelf.
Ik denk wat het ook in ieder geval aangeeft is dat als er een besluit wordt genomen met ingrijpende consequenties, dan moet je ook goed nadenken over hoe je dat communiceert aan de mensen die het direct betreft. Want je ziet wel een patroon in Hilversum dat er allerlei programma's van de buis worden gehaald. En dat is geheel begrijpelijk natuurlijk. Als het programma niet scoort, dan is het logisch dat je iets nieuws gaat proberen. Maar het zijn heel vaak de makers van het programma die als laatste dat nieuws te horen krijgen. En ik vind dat wel een respectloze manier van omgaan met de makers. Ik denk eerlijk gezegd dat de top van de NPO ook had kunnen besluiten om te zeggen van oké, we hebben nu het besluit genomen dat Op 1 gaat verdwijnen. We gaan vanmiddag direct een vergadering beleggen waarin we naar de redactie toe gaan. En we gaan daar vervolgens dit verhaal vertellen. En we gaan ook alle vragen beantwoorden die er maar zijn en die we al kunnen beantwoorden. Dat is een andere manier van te werk gaan. Ik heb nu het idee dat de communicatie naar de makers heel erg laag op het prioriteitenlijstje staat.
Ja, nou, ik denk voor een deel zal dat te maken hebben met de manier waarop de NPO gestructureerd is. Hè. Dat zij misschien ook zeggen van ja, het is niet aan ons om het mede te delen, want wij zijn niet de werkgever van deze mensen uiteindelijk. Ik denk wel na wat er nu gebeurd is, dat ze het wel vaker samen zullen gaan doen. Omdat ze dan in ieder geval voorkomen dat ze iemand verzoeken om het mede te delen, waarna het vervolgens niet gebeurt.
Ja, maar ze zijn wel degene die erover beslissen. Hè. Dus of ze nou officieel de werkgever zijn of niet, ze zijn degene die erover gaan. Dus dan vind ik het ook niet gek om daar verantwoording over af te leggen, eerlijk gezegd.
Ja. Ik denk in ieder geval dat ze het anders gaan doen. Dat staat zeker vast.
Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja.
Wat ook wel vaststaat is dat de manier waarop wij dit als kijker meekregen allerminst professioneel is. Hè? Want de manier waarop de redactie hierop reageerde, ik vond het echt bizar. Waarbij ze zichzelf volstrekt ongeloofwaardig maakten. Dieptepunt was daarbij de opening van de donderdagavond met Sven Kokkelman en Vidan Ekies. Waarbij Vidan Ekies direct zei dat ze vragen had over dingen die ze had gehoord. En er waren geruchten over een politiek besluit. Op 1 zou Wilders groot hebben gemaakt. Ze gaf daar geen enkel bewijs voor. Ze wilde gewoon wat vragen poneren. En toen dacht ik, dat heeft echt helemaal niks met journalistiek te maken. Ik vond het ook wel grappig hoe mediajournalist Roelf-Jan Duin dit opschreef in het Parool. Hij zei, weinig mensen kunnen zich zo weldadig wentelen in hun eigen slachtofferschap als Vidan Ekies. Nou ja, misschien mag ze wel weer een nieuwe documentaire maken over hoe ze vindt dat ze gecanceld wordt omdat ze terecht zou zijn. Net als eerder dus bij de vooravond. Ik krijg toch zelf wel heel erg het gevoel dat Vidan Ekies achter elke boom een links complot ziet.
Ja, ik denk inderdaad dat je moet niet dingen suggereren. Hè? Wie stelt, die moet bewijzen. Dus ik had liever gehad dat het wat meer feitelijk daar werd verteld. Maar ja, ik kan me een beetje het sentiment van Vidan wel voorstellen. Want het is natuurlijk wel inderdaad zo dat een rechtsgeluid veel meer moeite heeft om bij de NPO een platform te vinden. En dat zou niet het geval moeten zijn. Want de NPO zou een weerspiegeling moeten zijn van alle politieke denkbeelden. Dus ik begrijp wel dat zij het ervaart als het gecanceld worden. En ik denk dat ze daarom wat meer emotioneel was en dat ook verklaarde waarom ze deze woorden koos. Ik denk dat dat anders had gemoeten. Maar nogmaals, een rechtsgeluid moet niet meer moeite hebben om bij de NPO een platform te krijgen. Dat is niet hoe we het zouden willen.
Nee, kijk, je wil volgens mij sowieso diversiteit hebben. Ik denk dat de conclusie daar is dat ze het anders had kunnen aangeven. Ze had best zorgen kunnen uiten. En de vraag is natuurlijk ook of ze dit tijdens haar eigen programma moet doen. Want daar heb ik eigenlijk ook wel moeite mee als dat daar wordt gedaan. Wat dat betreft kan ze volgens mij wel wat leren van hoe er bijvoorbeeld op dit moment wordt opgetreden door de redacties van NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, het Parool, nu.nl. Want kijk, hier heb je ook journalisten die een groot conflict hebben met hun werkgever, maar er op hun eigen medium, hun eigen platform, wel gewoon neutraal over berichten. En juist in moeilijke omstandigheden journalistiek integer blijven. Ik dacht wel van, neem daar eens een voorbeeld aan in plaats van ons als kijker te vermoeien met je Calimero-gedrag.
Ja, weet je, ik denk, daar ben ik het wel een beetje mee eens hoor. Want nogmaals, ik voel wel met ze mee. Maar er is ook een lange geschiedenis van tv-makers die zichzelf wel heel erg belangrijk vinden en misschien zichzelf ook ietsje te serieus nemen. Dus ik denk inderdaad dat ze een beetje relativeringsvermogen moeten hebben.
Ja, nou, dat bleek ook wel aan tafel. Want hij zat op dat moment aan tafel met Sven Kokkelman en Thomas van Groningen. En oei, wat zakte zij door het ijs. Want kijk, als iemand naast jou ongefundeerde aantijgingen uit. Wat doe je dan als journalist? Dan vraag je of iemand daar bewijs voor heeft. Of dan dwing je misschien ook al om het hard te maken of terug te nemen. In plaats daarvan gingen ze er volledig in mee. Thomas van Groningen die zei van ja, die vraag heb ik ook. En Sven Kokkelman zei ook op een gegeven moment van met tranen trekkend amateurtoneel. We zitten hier voor u. Nou, ja. Mijn god, wat nemen deze mensen zichzelf serieus. Dat blijkt ook wel uit de brief die de redactie stuurde en ook liet uitlekken. Een brief aan NPO-voorzitter Frederike Leeflang. En daar stond in de tweede zin: terwijl wij gisteren met hart en ziel bezig waren een uitzending tot stand te brengen bij Opeen over de toekomst van de wereld. Lazen wij in een pushbericht van een landelijke krant over onze eigen toekomst. Ja. Een uitzending over de toekomst van de wereld.
Onderwerpen werden besproken uitzending?
De werkelijkheid was dat dit een aflevering was met Mia Nicolai. Die vertelde over hoe ze het Eurovisie Songfestival had beleefd 7 maanden geleden. En over Sunne Klaas met een inwoner van Ameland. Nou, de toekomst van de wereld. Ja. Mag ik een teltje?
Het is natuurlijk ook zo dat er dagelijks mensen hun baan verliezen. En ook dagelijks gebeurt dat op een vervelende manier. En dat is typisch het relativeringsvermogen wat je hier ook wel te berde moet brengen. Dit gebeurt helaas vaker. Dus besef je dat?
Ja, precies. Dit is ook gewoon wereldvreemd. Hè? Want noem maar 1 beroepsgroep waar het oké zou zijn dat op het moment dat je contract niet verlengd wordt, je direct een mail naar al je klanten stuurt en de voorpagina van de website van je organisatie aanpast om daar allerlei verdachtmakingen te plaatsen over de reden waarom je contract niet verlengd wordt. Dat zou overal totaal ondenkbaar zijn. En ook de volgende dag zat er ook niet iets van een excuus aan de kijker of zo. Van, sorry, we hebben ons gisteren een beetje laten gaan. We zijn onprofessioneel geweest. We beloven beterschap. Ja, ik had wel zoiets van eigenlijk zou de NPO gewoon per direct de stekker uit dit programma moeten trekken. Gewoon gewikt, gewogen en te licht bevonden.
Okay. Ja, maar goed, oké. Ja. Laten we het eens hebben over Galit en Sophie. Want dat is natuurlijk ook de andere talkshow die hier bij betrokken is. Ik moet je wel zeggen, ik begrijp dus, zoals ik net zei, dat Opeen gaat verdwijnen. Waar ik echt wel heel veel meer moeite mee heb, is dat Galit en Sophie promotie krijgt. Want het feit dat een programma, en ik kijk het dagelijks, al jarenlang kijk ik de 7 uur talkshow van NPO 1. Ik keek ook altijd vroeger naar De Wereld Draait Door.
Het is een soort van zelfpijniging dit.
Nou, De Wereld Draait Door vond ik een heel fijn programma. En andere programma's daar vond ik ook wel fijn. Maar die linkse koers die zij zijn ingeslagen, ik voelde me echt niet goed gehoord en vertegenwoordigd in dat programma. Nou kan je zeggen van, oké, dat kan gebeuren. Maar de disqualificerende manier waarop werd omgegaan met alles dat rechts van het midden is, dat vond ik echt heel erg problematisch aan dit programma. En dat is ook waarom heel veel critici en recensenten zeggen, het is elitair en het is grachtengordel. Die man uit Budel die problemen had met immigratie, die werd te kakken gezet. Thierry Baudet, die een aanslag kreeg, dat werd niet behandeld in Galit en Sophie. Je hebt constant het idee dat mensen je daar de les aan het lezen zijn. Dat voelt onprettig. Ik voel me niet vertegenwoordigd door dat programma. En ja, ik moet je heel erg zeggen dat als dat net na verkiezingen is, waar overduidelijk is dat recht ontzettend veel steun heeft, en dat eigenlijk de discussie in de afloop was, hoe kan je zorgen dat rechtsgeluid goed vertegenwoordigd wordt bij de NPO, dat je dan een linksprogramma een nog prominentere positie geeft. Ja, ik vond dat eerlijk gezegd wel echt heel moeilijk te verteren.
Hoewel je natuurlijk, we beide weten dat dit soort processen al lang geleden zijn ingezet. Hè? Dus,
ik zeg niet dat het met te maken heeft met de verkiezingsresultaten. Maar ik vind wel dat je de verkiezingsresultaten serieus moet nemen. En dat je moet kijken van, dus er is heel veel steun voor een rechtsgeluid. Hè? Er is echt heel veel steun daarvoor. En dat is niet voldoende zichtbaar bij de NPO. Van de paar grote omroepen, laat ik zeggen de grote 4 omroepen, zijn 2 uitgesproken links. KRO NCRW is op zoek naar een D66 publiek. Je hebt dan BNNVARA wat op zoek is naar het GroenLinks PvdA publiek. De andere 2 grote omroepen, dat zijn Max en Avro Tros, beide omroepen die niet politiek heel erg uitgesproken zijn. Dus links domineert in de NPO en dat vind ik wel een zorgwekkende zaak. Het is niet goed voor de diversiteit.
Ja, ik las een aantal analyses van Galit en Sophie en ik vond dat Frits Barend wel een aardige observatie had, want hij zei dat hij Galit geen scherpe interviewer vond, omdat hij vooral vragen stelt waarvan de antwoorden al vooraf kunnen worden ingevuld.
Ja.
En ik dacht, ik vind het wel een aardige observatie, omdat ik hem herken, maar omdat hij ook misschien wel verklaarbaar is. Want dit is natuurlijk precies wat je als advocaat doet in de rechtszaal. Ja, je voert geen getuigen op, tenzij je de antwoorden van de getuigen al weet. En ik snap best dat je bij talkshows een voorgesprek hebt, maar als je alleen vragen stelt waarop je al het antwoord weet, krijg je saaie en plichtmatige gesprekken. En als je steeds ook de indruk wekt dat je niet zo geïnteresseerd bent in het antwoord dat je krijgt, waarom zouden wij als kijker dan wel geïnteresseerd moeten zijn in het antwoord? Dus dat legde voor mij wel heel goed bloot wat het probleem is van de interviewstijl van Khalid.
Ja, het interessante is, er zijn drie typen interviews in talkshows die je moet doen. Je hebt het informatieve interview dat je hebt als presentator met bijvoorbeeld een andere journalist. Dus stel dat Tom Klein daar zit om te praten over de politiek, dan heb jij als interviewer de taak om informatie te ontlokken op een gestructureerde manier van hem. Het tweede type is het menselijke gesprek. Human interest is dat. Een voorbeeld daarvan is iemand, David, die te gast was. En dat interview werd uitgezonden nadat hij euthanasie had gepleegd. Dus dat was een heel erg emotioneel gesprek. Zijn persoonlijke verhaal werd eigenlijk verteld.
Ja.
En daarnaast heb je dat derde type. Dat is het confronterende interview. En dat is waar Khalid als advocaat van huis uit het beste in is. En dat is precies waar hij doet wat jij net beschreef. Dat hij ook mensen daadwerkelijk daar vragen voorlegt waarbij hij het antwoord al weet. In een confronterend gesprek is dat heel goed. Eva Jinek is een hele sterke presentator, omdat ze al deze drie categorieën heel erg goed beheerst. En wat Khalid Kazem probeert te doen, is dat hij van elk gesprek een confronterend gesprek probeert te maken. Ik denk ook dat dat de reden is waarom hij op heel veel van die lijsttrekkerinterviews is gezet. Want zoals wij eerder wel eens constateerden, alle grote interviews met lijsttrekkers, die zijn ofwel door die twee samen gedaan, ofwel door Khalid. Sophie had daar een minder belangrijke rol. Zij is daar minder goed in. Zij is wel goed in de menselijke interviews. Hè. Dat gesprek met David, wat ik net aanhaalde, deed ze echt hartstikke goed. Maar die confronterende dingen, daar is zij echt absoluut niet goed in. Dat bleek ook wel toen die man uit Budel daar belachelijk werd gemaakt en dat Caroline van der Plas daar een heel groot punt van maakte. Het lukte Sophie niet echt om de regie terug te pakken in dat gesprek. Dat deed Khalid beter. Mijn voorspelling is dat Khalid en Sophie uiteindelijk samen gaan presenteren. Het is 4 dagen per week, het is 8 maanden per jaar. Dat is best mogelijk. Ik denk dat ze elkaar nog wel best wel aanvullen. En ik denk dat ze eigenlijk iets beter zijn bij elkaar dan apart.
Ja, oké. Okay. Maar gaat er verder nog heel veel veranderen in het format?
Ik denk eerlijk gezegd dat ze zullen ongetwijfeld dingen aanpassen. Kijk, in de kern is een talkshow, hè? Dus je hebt een ovale of rechthoekige tafel met 6 tot 10 gasten eraan. Dan praat je over de actualiteit. Eigenlijk zijn alle talkshows ongeveer hetzelfde. En dan ga je beslissen van, doen we er een sidekick bij? Doen we muziek? Dat zijn allemaal overwegingen die ze hebben. Maar uiteindelijk valt of staat een talkshow bij 2 dingen. Die bepalen het succes. Dat is in eerste instantie de gastenline-up. Heb je goede spraakmakende gasten, de gasten die eigenlijk het nieuws domineren, en heb je de juiste onderwerpen aangesneden. En daar moeten ze goed naar gaan kijken wat ze doen. Ik vermoed dat de late avond talkshow iets minder op cultuur gaat zitten en iets meer op politiek gaat zitten. Dat is traditiegetrouw, waar mensen in de late avond meer behoefte aan hebben. Ik vermoed dat ze dat dus ook gaan doen. Dus dat zal de wijziging zijn.
Ja, daarmee zeg je dus eigenlijk ook dat de redacteuren van een talkshow belangrijker zijn dan het format. Want als je echt goede redacteuren hebt, dan heb je een goede insteek van een gesprek en dan heb je ook de juiste gasten aan tafel.
Ja, zeker. Ik denk dat er heel erg gestreden wordt om de beste redacteuren. Daar gaan we het straks in het kader van Eva Jinek ook nog over hebben. Er is een kleine pool van mensen die het allemaal heel goed kunnen en die willen allemaal heel graag dat. Die wil eigenlijk iedereen hebben. Maar redacteuren zijn inderdaad heel erg belangrijk. En ik kan het wel direct even zeggen. Want de reden waarom ik dat ook aanhaal in het kader van Eva Jinek is omdat ik ook afgelopen week te horen heb gekregen dat zij al bezig is met het werven van redacteuren voor haar programma, wat dus in 2024 start. In september 2024 wel te verstaan.
Ja.
En nogmaals, dat is omdat ze allemaal de beste redacteuren willen. Maar kijk, wat ik daar wel opmerkelijk aan vind, is dat Eva Jinek natuurlijk tot en met 31 december nog wel onder contract staat van RTL. Ze heeft een contract van naar verluid 1,2 miljoen euro per jaar. Elke maand krijgt zij met andere woorden een ton op haar rekening gestort van Peter van der Vorst.
Ja, en bruto, hè? Dat houdt ze er niet van over.
Belangrijk dat je dat even maakt, het onderscheid inderdaad. Ja. Ja, er gaat wat af voor de Belastingdienst, dat is zeker waar. Maar ze krijgt heel erg riant betaald, terwijl ze wel al bezig is met het vormgeven van een concurrerend programma om 7 uur. Eigenlijk betaalt Peter van der Vorst haar op dit moment om een concurrerend programma te ontwikkelen. Dat is wel een beetje wrang, hè? En Juridisch gezien zal het allemaal afgedekt zijn. Met andere woorden, het zal de productiemaatschappij zijn, Media Lane, die hiermee bezig is. Ik begrijp ook dat de hoofdredacteur van de nieuwe Jinek, dat is Marnix van Egmond, die zal hier voornamelijk mee bezig zijn. Ik kan me voorstellen dat Eva niet zelf mensen aan het bellen is. En in die zin is het allemaal geaccepteerd. Maar het is natuurlijk wel wrang dat de voorbereidingen al in gang zijn. Want ja, nogmaals, dat betekent feitelijk dat dus RTL heeft Jinek betaald om hun concurrentie te ontwikkelen. En 7 uur is een heel belangrijk tijdslot, want daar zit ook RTL Boulevard en het RTL Nieuws op. RTL heeft er natuurlijk heel veel belang bij dat die programma's niet te veel schade ondervinden van Eva Jinek.
En toch even een voorspelling. Gaat ze de verwachtingen waarmaken?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat Eva Jinek wel echt een miljoen kijkers gaat trekken. Ja, ik denk dat zij ook bij RTL best vaak, op het laatst niet helemaal meer, maar in het begin heeft ze daar ook heel veel kijkers getrokken. Ik denk dat ze het waar gaat maken. Ja, ik denk wel dat ik dat durf te voorspellen. Dus wat dat betreft denk ik dat het er goed uitziet. Ik denk overigens één voordeel, hè, want dat is misschien ook wel goed om even uit te leggen wat het voordeel is van het aantrekken van Jinek voor de NPO. Het grote, grote voordeel is dat die vooravond talkshow een belangrijk promotieplatform is voor de rest van de line-up. En Galit en Sophie is dat minder, omdat ze gewoon mindere kijkcijfers hebben. Dus afgelopen weken werden daar mensen uitgenodigd om programma's te promoten, zoals het programma Voor de Show van Jan-Jaap van der Wal en ook het programma Op de Matrix. En het effect is, omdat Galit en Sophie maar 500.000 kijkers trekt, dat vervolgens die programma's niet het ideale platform zijn om ze te promoten. Vroeger, toen Matthijs van Nieuwkerk mensen uitnodigde, ja, als je daar zat, was het bijna een garantie om ook zelf hogere kijkcijfers te trekken. Omdat mensen denken van, hey, er keken 500.000 mensen naar DWDD. Grote kans dat een paar van die mensen later op de avond naar die programma's gingen kijken die gepromoot werden.
Ja, ik geloof ook dat ik van uitgevers hoorde dat één optreden bij De Wereld Draait Door 5000 boeken verkoopt.
Het zou zomaar kunnen, ja. Ja. Ja, en daar komt bij natuurlijk dat Matthijs iets van Oprah heeft. Hè. Ze zijn beide mensen die ook een groot vertrouwen hebben van het publiek. Dus dat geloof ik echt direct. De aanbeveling van Matthijs is veel waard. Eén laatste punt, als ik nog mag, Lars. Want ja. Rob Goossens haalde bij Boulevard wel een punt aan waar ik het wel een beetje mee eens ben. Ik geloof echt 100% zeker weten er niet in dat zij voor de balken en de norm gaat verdienen. Ik denk dat zij daarboven gaat zitten. En misschien niet meteen, hè, want daar zit natuurlijk iedereen op dit moment heel erg op de aanzien van gaat ze meer verdienen dan die 220.000. Maar om heel eerlijk te zijn, op den duur gaat daar zeker wat voor bedacht worden. Want ze gaat feitelijk meer uitzendingen maken dan ze maakte bij RTL. En ze gaat sowieso minder verdienen. Ik denk dat ze naar constructies gaan kijken van hoe dat gecompenseerd kan worden. En één ding om daarover te zeggen, Arjen Lubach, die krijgt ook gewoon meer dan de balken en de norm, dames en heren. En daar accepteert iedereen het. Hij maakt namelijk voor die 220 die hij ongeveer verdient, namelijk maar 19 weken avondshow. Nou, er zal wat weken voorbereiding aan zitten. Stel dat dat inderdaad de helft van het jaar kost, 26 weken. Dan in de overige weken die dat jaar behelst, doet hij andere dingen, waaronder een theatertour. Die theatertour, ik vind de kaartjes beter geprijsd dan dat vandaag een Side Live event. Maar daar verdient hij nog steeds een paar ton mee, hoor. Die theatertour kan makkelijk 2 ton opleveren. En dat nuanceert dat wel heel erg sterk, hè? Dus ook hij werkt voor meer dan de balken in de norm.
Ja, en als je straks een evenement organiseert en je wil een goede dagvoorzitter hebben, precies in die periode dat Eva Jinek niets presenteert, daar gaan ook wel bedragen van 15.000 tot 20.000 euro rond voor een dagvoorzitterschap door Eva Jinek.
Zeker. Ja, nee, ja, zij krijgt echt het absolute toptarief, inderdaad, helemaal mee eens. Maar je zou ook kunnen denken van misschien gaat zij een tijdschrift lanceren. Hè? Net zoals Wendy en Chantal en
de Eva.
De Linda. Ja, nee, precies. De Eva. Ik bedoel, al is het geen succes, het is een manier om te zorgen dat ze alsnog boven die balken in de norm komt te zitten. Dus dat is mijn voorspelling van hoe dat soort dingen gaan gebeuren. Maar goed, dat gaan we allemaal zien, dat te zien. Iets wat in de toekomst gaat spelen.
Helemaal goed. Straks gaan we kijken of het inlijven van Matthijs van Nieuwkerk een schoffering betekent voor zijn slachtoffers. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Wat heb je meegenomen?
Nou, ik heb de tune meegenomen van RTL Actuel. Dat is de nieuwsrubriek van RTL in Duitsland. En sinds dit jaar keert de Nederlandse RTL natuurlijk een beetje in Duitse sferen. Het Duitse logo is tegenwoordig ook het Nederlandse logo. Ja, dus je zou kunnen denken, de tune van de Duitse RTL Nieuws gaat ook de tune worden van het Nederlandse RTL Nieuws. En daarom dacht ik van, ik laat hem eens horen. Het is een tune die sinds vorig jaar wordt gebruikt. Hij is opgenomen met een 80 man talent orkest in Skopje, Macedonië. Ja, exact. Ja, wij zijn er wel eens geweest trouwens. Maar,
voor de NAVO hebben we daar een training gegeven.
Klopt, ja, zeker. Ja. Maar het is een mooie tune. Het is een opmerkelijke tune. Ik vind hem zeker ook wel een mooie tune. Maar we gaan dus eerst even luisteren naar de tune van RTL Actueel. Dit is wat ze noemen de begroeting. Hallo, dames en heren, goedenavond. Dit zijn onze belangrijkste onderwerpen. Tempo neemt al toe. Intensiteit neemt toe. Spanning wordt opgebouwd. En dan komt zo dadelijk de payoff. Al meer dan 25 jaar. Al meer dan 25 jaar wilde ik zeggen, is dat het audiologo van het Duitse RTL Nieuws.
Het begin doet een beetje denken aan de BBC-tune, hè?
Ja.
Dan heb je bij de BBC heb je dan dat hoge toontje dat er tussendoor komt. Maar je herkent wel direct een actualiteitsrubriek.
Ik ben zo blij dat ik gewoon van jou al bijna een nieuwstune-kenner heb gemaakt, Lars. Dat is mijn invloed op jou. Ik ben een beetje trots op mezelf.
Je hebt al die luisteraars straks experts gemaakt.
Zeker. Nou, misschien wordt hij in Nederland gebruikt. We weten het niet. Het is allemaal nog niet officieel natuurlijk. En ik moet je heel erg zeggen, ik vind de huidige tune van RTL Nieuws ook echt super gemaakt door Martijn Schimmer, die ook onze tune heeft gemaakt. Dus wat mij betreft mogen ze die tot in den treuren blijven gebruiken. Maar we gaan het allemaal zien.
Ja. Dan hebben we nu natuurlijk de talkshows behandeld, maar er is ook echt ander groot media nieuws deze week. Matthijs van Nieuwkerk keert terug op televisie en hij gaat aan de slag bij RTL.
Zeker, ja. Ja. Vanaf april neemt hij de presentatie op zich van een wekelijks programma op zondagavond dat terugkijkt op de week. En vermoedelijk is dat dan de vervanger van Umberto en Renze op zondag. Dus actuele gasten, wat muziek, een soort van talkshow zoals alleen Matthijs van Nieuwkerk dat kan. Het interessante is dat de producent van dat programma Media Lane is. En dat maakt dit bedrijf echt wel de winnaar van de week, hoor. Want ze zijn de producent van zowel Matthijs als ook het programma van Jinek. Dat betekent dat zij hele goede zaken gaan doen het komende jaar. Dit ziet er echt. 2024 gaat voor Media Lane financieel gezien een topjaar worden.
De champagne die vloeide daar op de redactie.
Zeker, ja.
De CEO die kwam langs en die grote champagneflessen leeg over de vloer om te laten zien hoe het geld uit alle gaten spuit.
Er is geld voor een groot personeelsfeest. Dat is zeker waar, ja. Maar goed, de vraag is natuurlijk van wat vinden we ervan? Want er loopt natuurlijk nog een onderzoek naar Matthijs van Nieuwkerk en naar alle, dingen die er gebeurd zijn bij de NPO. Dat wordt door Martin van Rijn, voormalig minister, gedaan. Er is al direct van discussie, had RTL niet moeten wachten? En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik las ook de column van Angela de Jong erover. En ik vind dat Angela verder een heel goed beoordelingsvermogen heeft, normaal gesproken. Maar zij begint dan weer over de slachtoffers. En ze bedoelt te zeggen van iedereen is de slachtoffers vergeten. En mijn eerlijke reactie bij dat soort dingen is, nee, niemand is de slachtoffers vergeten. Ik vond het, je kunt onze aflevering erover vorig jaar terugluisteren. Ik vind het verschrikkelijk wat er achter de schermen is gebeurd bij De Wereld Draait Door. En ik begrijp ook dat sommige slachtoffers nog heel erg boos zijn op Matthijs van Nieuwkerk en hem dat niet zo snel willen vergeven. Maar het is normaal gesproken niet zo dat het oordeel van de slachtoffers over of iemand een tweede kans verdient maatgevend is voor of die persoon dan ook daadwerkelijk een tweede kans moet krijgen. Dat doen we ook niet in het strafrecht. Hè? In het strafrecht, als iemand verkracht wordt, is het niet aan het slachtoffer om te bepalen hoe hoog de gevangenisstraf is voor de dader. Dat is een onafhankelijke rechter. En de reden dat we dat hebben is omdat een rechter daar zonder al te veel emotie naar kijkt en alle belangen kan meewegen. En die kijkt dus ook naar of een straf proportioneel is. En ik denk bij mezelf wel eens, jongens, ik begrijp dat sommige slachtoffers vinden dat het te vroeg is. Ik heb daar compassie voor en ik heb er begrip voor. Maar ik denk wel bij mezelf, jongens, Matthijs van Nieuwkerk heeft een jaar lang op de reservebank gezeten. Ik vind dit echt een behoorlijk hoge straf. Moet hij nou nog langer gaan wachten? Ik vind het echt gewoon veel te veel worden. Vind ik ook al een tijdje, want wat mij betreft had Tom Egbers ook terug moeten komen. Ik denk ook wel dat we de proportionaliteit wel een beetje in de gaten moeten houden.
Nee, ik denk dat we straks ook even moeten kijken naar, had hij niet moeten wachten tot dat rapport al gepubliceerd was? Want ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen nu zeggen van ja, je hebt nu een jaar gewacht. Had een maand extra gewacht, dan hadden we in ieder geval dat rapport gezien. Gaan we het straks over hebben. Ik snap wel dat mensen wel hier vraagtekens bij zetten. Heel eerlijk, ik heb die zelf ook wel. Ook omdat, ja, we bespraken eerder in deze podcast de excuses die hij dan in NRC Handelsblad uitsprak. waren we niet helemaal van overtuigd. Na vrijdag werd hij bij RTL geïnterviewd. En daar zag ik echt wel een gebroken man. Dat bevestigde denk ik ook wel wat we eerder zeiden. Is soms wil je het iemand het ook echt gewoon zien, ja, uitspreken.
Klopt.
Maar ik zag ook wel iemand die zichzelf vooral zag als een radartje in een veel groter geheel. Laten we even luisteren wat hij zei.
Kern is, het had beter gemoeten. En daar speelde ik een rol in. Ik had een aandeel daarin. Nou, voor dat aandeel, daar heb ik veel mensen over gesproken. Ik wilde het ook horen, ik wilde het zien. En daar heb ik mijn excuses voor aangeboden. Dat had ik anders moeten doen. Ik was te driftig.
Ik was te driftig. Dat voelt toch een beetje als het bagatelliseren van wangedrag. Dus ik snap wel dat mensen zoiets hebben van, ja, je hebt een jaar geen werk gehad.
Ja.
Maar echt stevig door het stof ging je ook weer niet.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, mijn intuïtieve gevoel is ook, ik word een beetje gewoon moe van al dat geanalyseer van Matthijs van Nieuwkerk. Weet je wat dat is? Ik denk gewoon dat hij het nooit meer gaat doen. En niet omdat hij hervormd is als persoon of dat hij volledig tot inkeer is gekomen. Want ik denk eerlijk gezegd dat dat heel moeilijk is op latere leeftijd om te veranderen van persoonlijkheid. Ik geloof dat het nooit meer misgaat, omdat er een hele sterke incentive is om het nooit meer te doen. Namelijk op het moment dat hij ook maar een klein beetje opnieuw over de scheef gaat, dan is A, de kans heel groot dat het in de media komt, en B, de consequenties zijn gigantisch, want dan is het echt einde carrière. En niet alleen voor hem, ook voor de top van RTL. Als blijkt dat Matthijs van Nieuwkerk zich opnieuw als een tiran heeft gedragen, dan verliest Peter van der Vorst zijn baan. Sven Sauvé kan zijn baan verliezen. De mensen bij Medialeen die aan de top daar van het bedrijf staan, die moeten ook vrezen voor hun baan, want niemand zou met dat productiebedrijf meer in zee willen gaan als dat naar buiten komt. Hm. Dus de incentives zijn er om heel sterk toezicht te houden op wat er gebeurt. Feitelijk staat Matthijs van Nieuwkerk onder curatele, en dat zal zo blijven voor de rest van zijn carrière.
Dat geloof ik ook wel. Want RTL zal natuurlijk ook de nodige clausules op dit gebied opgenomen hebben in het arbeidscontract.
Ja,
en dat is gewoon zero tolerance, één overtreding, en het is exit RTL zonder doorbetaling van salaris.
Precies.
Dan heb je wel een stevige stok achter de deur die waarschijnlijk meer zoden aan de dijk zet dan wat er ook in een eventueel Van Rijn rapport staat.
Ja, eens. En er zit een bepaald risico in dat er nog dingen in dat rapport staan van Martin van Rijn natuurlijk. Hè, want dat is het risico voor RTL. We hadden het net al over. Ze hebben dit naar buiten gebracht voordat het rapport naar buiten komt. Het kan zijn dat als het volgende maand naar buiten komt, dat er nog iets in staat wat schadelijk is voor Matthijs. Nou, ik denk dat die kans niet super groot is, maar dat is wel het risico voor RTL. Dat risico hebben ze op de koop toegenomen, begrijp ik wel een beetje, omdat het rapport wel heel vaak is uitgesteld. En eerlijk gezegd, komt het in januari of gaat het dan weer uit worden gesteld? We weten het niet. Het kan allemaal, maar het is zo vaak uitgesteld. Op een gegeven moment moet je ook wel verder gaan.
Kijk, waar mijn twijfel zit, is dat ik, als je het een beetje vanaf een afstandje probeert te bekijken, ik toch wel het gevoel heb dat hij nu feitelijk al veel zwaarder is gestraft,
ja,
dan heel veel andere mensen in vergelijkbare gevallen. Want kijk, van wat we nu weten is de essentie toch wel dat hij een fantastische presentator is en een verschrikkelijke baas. En voor de schermen een charismatische tv-ster, achter de schermen een ongelofelijke lul.
Ja.
En al was hij dan formeel geen baas, mensen ervoeren dat wel zo. En daarbij hielp natuurlijk ook niet dat omroepbestuurders dit gedrag 15 jaar lang door de vingers hebben gezien. Het punt is wel, kijk, helaas heb je in Nederland heel veel verschrikkelijke bazen. He, alleen al in mijn kennissenkring hoor ik de verschrikkelijkste verhalen over baas in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de journalistiek. Ja. En dan gaat het over het moedwillig kleineren van medewerkers, het wegpesten van andersdenkende, seksisme. En ik heb het opgezocht, maar je hebt in Nederland bijna 1 miljoen leidinggevenden. 950.000 volgens het CBS. Ja, ik durf mijn handen toch
inderdaad
wel voor in het vuur te steken. Dat minimaal 1 op de 20 ook wel eens schreeuwt, denigrerende opmerkingen maakt, ja, uitval veroorzaakt. Ja, dan heb je het over 50.000 leidinggevenden die net zo erg zijn als Matthijs van Nieuwkerk. En dan kan je zeggen, is dit een whataboutism, zeg maar? Dat is toch ook erg? Nee, ja, maar dit gaat wel over rechtvaardigheid, hè? Want
ja,
al die mensen kunnen vaak helaas straffeloos in gang gaan. In het ergste geval worden ze ontslagen, vaak dan wel met een forse transitievergoeding. Een maand later gaan ze ergens anders weer aan de slag. Want ja, het gaat niet altijd om strafbaar gedrag of het is gewoon lastig te bewijzen. Wat krijgen de slachtoffers daar als genoegdoening? Helemaal niets. Hoe worden toekomstige slachtoffers daar beschermd? Echt nul.
Maar ik denk dat dat wel een belangrijke context is die je daarbij schetst. Want dit soort dingen gebeuren helaas ook gewoon vaker. En kijk, ook zo'n slachtoffer als Jelleke die dan weer de media opzoekt om te zeggen dat zij enorm geschrokken is en teleurgesteld is in de terugkeer van RTL. Kijk, ik wil haar niet kwetsen, want ik heb compassie voor haar. Maar kijk, het is wel zo, dit is allemaal gebeurd. Dat zijn was die visagiste die in het nieuws is geweest. Ja. Alles is gebeurd voor 2011. Hè, want toen is ze vertrokken bij Matthijs. En ik denk wel, we zijn nu 12 jaar verder. Het is wel goed voor je eigen gemoedstoestand om ook door te gaan met je leven. En ook daar het besef te hebben, dit soort dingen gebeuren nou eenmaal in de samenleving. Het is af en toe hard. Ga alsjeblieft weer ook door. Ik denk dat dat goed is voor iedereen.
Nou, ik denk dat je nooit moet accepteren dat het gebeurt. Maar ik denk dat je wel moet realiseren dat de reden dat Matthijs van Nieuwkerk nu onder een vergrootglas ligt, ja, gewoon in de woorden van Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, omdat hij een bekende presentator is.
Ja.
De Volkskrant zou nooit 3 redacteuren een lange periode vrijmaken om de directeur van een accountantskantoor in Apeldoorn te onderzoeken.
Nee.
En dat schept daarmee wel echt willekeur. En ik denk dat een hoop mensen zich toch wel moeten afvragen wat er nu werkelijk drijft. Hè? Een streven naar rechtvaardigheid of toch ook lichte afgunst richting zo'n arrogante schreeuwlelijk die 1 miljoen per jaar verdient en ook nog publiek geld nu van zijn voetstuk is gedonderd. Want kijk, laten we wel zijn, Matthijs van Nieuwkerk is een van de weinige publieke figuren die beschuldigd wordt van het creëren van een sociaal onveilige werkomgeving, die zich in ieder geval wel bereid toonde tot reflectie.
Ja.
Hij heeft aan het onderzoek meegewerkt. Dat gebeurt eigenlijk bijna niet, helaas. Sprak met veel oud-medewerkers om naar hen te luisteren. Trok zich 1 jaar terug uit het publieke leven. Erkende zijn verkeerde gedrag. Bood er ook wel excuses voor aan. Ja, vergelijk dat eens met een Khadija Ariep, die ook een sociaal onveilige omgeving creëerde, concludeerde het Kamerbestuur na het Hofman-rapport. Maar nooit enige reflectie toonde, zelfs maar interesse toonde in mogelijke slachtoffers. Ja. Niet meewerkte aan het onderzoek, zoals de nieuwe standaard tegenwoordig lijkt te zijn. Vergelijk het met een Mark Overmars, die veel ergere dingen leek te doen, maar een maand later weer aan de slag ging. Of een Jack van Gelder die direct praatjes had.
Nee, maar dat is waar inderdaad. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke context is hier. En nogmaals, inderdaad, wat je zegt is terecht. En dat wil ik ook nog even onderstrepen. Dat hebben we ook vorig jaar gezegd toen alles onder het licht kwam. Of aan het licht kwam. Het is natuurlijk vreselijk wat daar is gebeurd. En dat had nooit mogen gebeuren. En Matthijs van Nieuwkerk had zich daar echt absoluut niet zo mogen opstellen. En dat is het uitgangspunt. Dus dat moet ook heel duidelijk gezegd worden. Eén ding wat ook wel belangrijk is om hier te zeggen. Want ik denk dat sommige mensen ervan uitgaan dat alles weer terug naar normaal gaat voor Matthijs. En ik denk dat dat echt absoluut niet het geval is. Het beeld wat wij hebben van Matthijs is veranderd. De gevierd presentator die hij was, ik denk dat hij opnieuw waardering kan krijgen voor zijn rol als presentator, maar het zal altijd met een klein sterretje daarnaast zijn. Want dit is gebeurd, we weten hier allemaal van en we kijken op een andere manier naar Matthijs. En dat betekent ook dat hij zich op een andere manier moet opstellen. En wat dat heel concreet betekent is, stel dat hij te fel is in een interview in zijn nieuwe talkshow. Hoe zouden mensen daarop reageren? Ik heb even een fragment van Matthijs erbij gezocht uit 2012. Een interview wat veel geprezen is, waar hij Martijn van Dam, destijds kandidaat en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, ondervraagt. Dat doet hij op een hele felle manier. En ik laat je daar een fragment van horen. En ik roep even daarbij in herinnering dat de Volkskrant begon met een anekdote van een geluidsman die vertelde dat Matthijs van Nieuwkerk tegen hem zei, zeg sorry meneer van Nieuwkerk, zeg sorry. Nou, die felle toon kom je misschien ook wel een beetje tegen in dit fragment. Laten we luisteren.
Hoe groot is de Nederlandse hypotheekschuld? Wat zei je ook
alweer? Ik zei 560 miljard. Dat
het is 652,3 miljard. Eén uur voor deze uitzending nog even gecheckt.
Wat is dit voor idioot gedoe dat ik dit soort cijfers uit mijn hoofd had leren? Want wie in Nederland maar kent luister, deze cijfers Martijn, uit zijn hoofd?
Martijn, dat Wacht is dit de eerste les. Laat je niet mondeling overhoren, ook niet door mij. Weet had dan meteen gezegd, meneer Van Nieuwkerk, ik laat mij natuurlijk niet mondeling overhoren. Ik ben geen kleuter.
Ik dacht, ik ga je eerst die cijfers noemen en dan zeg ik, het slaat nergens op.
Een van de opmerkelijke dingen daar, je hoort hem ook zeggen tegen Martijn van Dam, meneer Van Nieuwkerk. Hè, hij suggereert dat Martijn van Dam, hè, de kandidaat lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, meneer Van Nieuwkerk zou moeten zeggen. Ja, ik denk eerlijk gezegd, als hij dit nu doet in 2023 of 2024, volgend jaar als hij weer terug is op het scherm, dan zouden we daar echt anders naar kijken. Dit zou bespot worden in Vandaag Insight. Lubach zou je ook grappen over maken. Dit zou iets zijn wat hij gewoon simpelweg niet meer kan doen vanwege de bagage die hij met zich meedraagt. Dus nogmaals, dat betekent dat we op een andere manier naar hem kijken. Zijn imago is echt blijvend beschermd en dat betekent dat hij daar rekening mee moet houden.
Ja, dat denk
hij
ik
moet
ook
op zijn
wel.
Tellen passen. Daar komt het op neer. Matthijs van Nieuwkerk moet echt op zijn tellen passen.
En een belangrijke kanttekening bij dat onderzoek is natuurlijk dat onderzoek niet zozeer naar hem persoonlijk is gedaan, maar dat onderzoek vooral gaat naar systeemkenmerken en beleidsmaatregelen die daar een rol bij kunnen spelen. En ik zat even naar de mensen achter het onderzoek te kijken. Geen enkele daarvan is gediplomeerd als particulier onderzoeker. Nou, wat betekent dat? Nou, bij een integriteitsonderzoek is een keiharde eis dat je een gediplomeerd particulier onderzoeker moet zijn, omdat je anders gewoon ook niet naar een individueel onderzoek mag doen. Daarmee vind ik het ook wat potsierlijk worden om te zeggen van, ja, laten we altijd dit rapport afwachten. Want kijk, dit rapport gaat vooral echt dingen over het systemen bij de NPO blootleggen en niet over individuele presentatoren.
Ja, precies. Een van de dingen die jij zei van tevoren is, het is ook zo dat Martin van Rijn niet fulltime bezig is met deze onderzoekscommissie. En dat vind ik ook wel een interessant licht op de zaak werpen.
Ja, nee, zeker als je bedenkt dat dit onderzoek dus keer op keer wordt uitgesteld.
Ja.
En kijk, als ze dan fulltime met dit onderzoek bezig zijn, dan kan je op een gegeven moment nog denken van ja, misschien komen er steeds meer geluiden. Misschien kost het gewoon heel veel tijd. Dan heb je daar nog begrip voor. Maar kijk, voor Martin van Rijn is dit gewoon een bijbaantje. Hij is voorzitter bij Edes. Dat is de koepel van woningcorporaties. Ik heb het even opgezocht. Dat is een contract dat hij daar heeft voor 32 uur per week. Ja. Tot en met mei van dit jaar was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Nou, dat was eind mei over. Nou, vanaf 1 juni werd hij president-commissaris van de Nederlandse Bank. Bovenop zijn functie bij Edes dus. Dat is ook wel echt een stevige bijbaan. Ik gun hem al die functies van harte. Maar deze commissie doet hij er dus een beetje bij. Ja. En leidt dat niet inherent tot een veel langer proces dan wanneer dit onderzoek gewoon was uitgevoerd door professionals die gewoon 2 maanden hun agenda kunnen leegvegen, onderzoek kunnen doen in die periode? En zou dat niet veel beter zijn richting zowel de vermeende slachtoffers als de eventuele daders, in plaats van dat je het elke keer maar weer uitstelt?
Ik vind het eigenlijk wel verbijsterend. De hele mediawereld zit al maanden, al eigenlijk meer dan een jaar te wachten op dit rapport. En de reden dat het zo lang duurt is omdat voor de hoofd van de commissie het een bijbaantje slechts is. Echt verbijsterend.
Niet alleen voor hem, eigenlijk voor iedereen in die commissie. Er zitten ook heel veel hoogleraren in die commissie verder. Die hebben gewoon een aanstelling als hoogleraar. Ja. Blijven gewoon doorgaan met andere dingen. Ja, dit is gewoon een commissie die voor veel mensen gewoon een bijbaan is. En ja, dat vind ik wel pijnlijk als je bedenkt hoe vaak dat steeds meer wordt uitgesteld.
Ja, en het zegt niks over de kwaliteit van het rapport natuurlijk.
Zeker, hè?
Want dat kan nog steeds uitstekend zijn. Maar het geeft wel aan dat er ruimte is om het sneller te doen.
Ja, en je zou ook kunnen afvragen, want Mariette Hamer en Martin van Rijn die waren heel kritisch over het feit dat Matthijs van Nieuwkerk een aanstelling krijgt. Ja. Waarom heb je het onderzoek zo groot en ingewikkeld gemaakt? Had je het niet in deelrapporten op kunnen hakken, waardoor je eerst bijvoorbeeld specifiek kijkt naar De Wereld Draait Door, daar een rapport over aflevert?
Zeker. Ja, dat is logisch inderdaad. Dat is denk ik heel erg vanzelfsprekend om het op die manier aan te pakken. We hadden natuurlijk al eerder over het feit dat ik het heel erg logisch had gevonden voor Matthijs om inderdaad naar RTL te gaan. Ik heb het ook in deze podcast bepleit. Ik zal proberen dit niet al te veel een Victor had op alles gelijk show van te maken. Maar ik heb het wel gezegd en ik heb ook gezegd, als hij terugkeert op het scherm en bij RTL dus, dan moeten ze hem wel in stapjes terugbrengen. En ik denk ook dat dat hetgene is wat uiteindelijk gaat gebeuren. Ik denk dat de kans dat hij uiteindelijk de dagelijkse talkshow gaat presenteren, die dus nu door onder andere Bo, Renze en Umberto gepresenteerd wordt, op een gegeven moment zal die ook gaan meedraaien in dat carousel. Dat is mijn verwachting. Ik denk dat die kans heel erg groot is. Peter van der Vorst zei in het Radio 1-journaal ook dat ze willen starten met een wekelijkse talkshow. En dat kan ik me voorstellen, want de kijker moet weer even aan Matthijs wennen. Ik denk dat Matthijs ook weer even moet wennen aan de kijker. Dus het is logisch om op met een wekelijkse frequentie te beginnen. Maar weet je, wat er ook gebeurt, je kunt het altijd spinnen als van het is logisch dat hij doorgaat naar een dagelijkse talkshow. Want stel dat die zondagse talkshow een groot succes is, ja, dan kan je zeggen van, nou, logisch, het is een groot succes. Hij moet het gewoon 5 dagen per week gaan doen. Dus dan geef je hem als het ware een promotie omdat hij het verdiend heeft. Je kan ook zeggen als het geen succes is van, ja, weet je, dit werkt toch niet. We moeten teruggaan naar wat Matthijs van Nieuwkerk ooit heel goed deed bij DWDD. Dat is een dagelijkse talkshow waar hij echt de actualiteit bespreekt. Dat moeten we gaan doen. Terug naar wat hem sterk maakt. Dus hoe je ook uiteindelijk kijkt naar het succes van die zondagse talkshow, en ik denk overigens dat het een succes gaat worden, maar wat er ook gaat gebeuren, je kunt altijd zeggen dat een dagelijkse talkshow de logische vervolgstap is. En dat gaat gebeuren helemaal omdat ze eigenlijk echt op dat vlak een journalistiek zwaargewicht missen. Umberto en Bo zijn meer presentatoren die een klein beetje journalistiek doen dan dat het echt journalistieke zwaargewichten zijn. Feitelijk is dat programma, we hebben het net al heel uitgebreid over Opeen gehad, maar de kijkcijfers van de late RTL talkshow zijn ook zeker niet je van het. Het zit echt maar net iets boven Opeen. Dus ik denk dat ze daar echt een input kunnen gebruiken van iemand zoals Matthijs van Nieuwkerk. Dus mijn verwachting is dat dat echt absoluut gaat gebeuren.
Genoeg over Matthijs van Nieuwkerk.
Ja.
Laten we het gaan hebben over iemand totaal anders. Peter Gillis.
Zeker, ja. Tot mijn grote verbazing zit Peter Gillis in de kerst promo van SBS6. Ik zag hem langskomen op een van de sociale mediakanalen van een van de talpasteren. Ik ben vergeten wie. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe vaak die op televisie wordt uitgezonden. Want het is natuurlijk net de week waarin dat hele park van Peter Gillis gesloten is door de gemeente. Omdat zij denken dat daar criminele activiteiten plaatsvinden. Ja. En toch zit hij in de kerstpromo. Ik dacht echt bij mezelf, hoe is dit mogelijk?
Ja, dat begrijp je niet.
Nee.
Ze zijn er kennelijk wel trots op Peter Gillis.
Kennelijk, ze dragen het uit dat hij daar onderdeel van is. Met trots lijkt het wel. Kijk, de bedoeling van zo'n kerstpromo is om mensen een warm gevoel te geven bij de zender. Het is niet een aanmoediging om naar één specifiek programma te kijken. Maar om de kijker een goed gevoel te geven bij de zender als geheel. En het leuke is van zo'n kerstpromo, je ziet vaak mensen bij elkaar die anders niet bij elkaar ziet. Zoals bijvoorbeeld alle 9 presentatoren van Hart van Nederland. Dus in die zin is het leuk. Het creëert een soort van familiegevoel bij die zender. Maar dat je uitgerekend daar Peter Gillis in zet, ik vind dat heel erg vreemd. En dat geeft aan dat ten eerste, ja, wat dat betreft, ze erg gewoon kennelijk trots zijn op het feit dat hij onderdeel is van die zender, ondanks alles wat daar speelt. Het had eerlijk gezegd waarschijnlijk niemand had het gek gevonden als hij niet in die kerstpromo zit. En hij zit er toch in. Ik vind het verbijsterend.
Ja. Dit laat overigens ook wel de hypocrisie en willekeur zien rondom Matthijs van Nieuwkerk. Hè? Want er is nauwelijks aandacht voor Peter Gillis, die overal mee wegkomt. Zelfs als de politie of de gemeente zijn park sluit. Daar wordt nauwelijks over gesproken.
Nee.
Maar van Nieuwkerk, daar heeft echt iedereen het over.
Ja.
Dan krijg je op een gegeven moment toch wel het gevoel dat de strafmaat vooral wordt bepaald door de vraag of Progressief Nederland naar je programma kijkt of keek. Hè? Want los van wat je van Matthijs van Nieuwkerk vindt, moeten we toch wel eens kunnen worden over de conclusie dat de disbalans hier niet zo rechtvaardig is.
Het lijkt onmogelijk om Peter Gillis van het scherm te krijgen. Hij moet het echt heel bond maken. Ik heb af en toe het idee dat als hij 3 mensen omlegt, dat John de Mol nog steeds zegt van, nou, het waren er maar 3, het waren er geen 5. Geef hem nog maar even 1 kans. Hè? Ja. Nog één laatste kans.
Dat is wat Trump toch zei, dat hij I can shoot 2 people at Fifth Avenue.
Ja, dat is een bekende uitspraak inderdaad. Ja, ook daar in dat geval lijkt het enigszins waar te zijn. Maar goed, dat is Peter Gillis in de kerstpromo van SBS6. Dan is het weer tijd voor Vraag het Fik. En Lars, de rubriek waarin we elke week 1 vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfik@lars.gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Floortje Dessing.
Ja, en dan moeten we denk ik even de context schetsen. Want jij was best fel afgelopen week over haar, want zij heeft het contact verbroken met haar broer. En haar broer is actief voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer.
Klopt.
Je noemde dat narcistisch, omdat ze het eigenlijk vooral zou doen om zichzelf te kunnen scheiden van haar broer. Dat ze in ieder geval niet door vrienden en collega's wordt aangesproken op het feit dat dat haar broer is. Ik vond dat heel eerlijk niet het sterkste blokje in de podcast. Ik luisterde terug en ik dacht al van, ja, dit is gewoon een beetje lomp hoe je dat hier allemaal verwoordt, Victor.
Ja, dat was ook mijn gevoel, als ik heel eerlijk mag zijn. Ik zal zo dadelijk even de mail van Floortje erbij pakken. Maar ik ben het daar voor een heel groot deel mee eens. Want kijk, ik vind dat je hier scherpe commentaren moet geven, maar ik vind ook dat je raak moet schieten. En wat ik een beetje vond, is dat de feitelijke basis iets te wankel was. Want het komt echt aan op 2 zinnen die dan de broer van Floortje in de story heeft uitgesproken. En ja, of je daar nou echt heel veel over kunt zeggen en precies weet hoe die familieband in elkaar zit, dat weet ik niet. Dus de feitelijke basis is wankel en het commentaar was wel heel sterk aangezet. De combinatie van die 2 vond ik ook een beetje ongelukkig. Maar goed, ik kreeg mail van Floortje en ik wil het ook echt expliciet even voorlezen. Omdat eigenlijk ik dit gewoon echt een heel redelijk verhaal vond. Ik dacht echt na afloop van, ja, ze heeft gewoon gelijk. Ik had hier gewoon ongelijk. Dus dat is ook de insteek van waarom ik dit voorlees.
Ja, het is een hele lange mail, stuurde ze.
Ja, ja. Ik zal er even een paar dingen uithalen inderdaad, die wel dan de context het beste geven. Maar het is inderdaad nog een wat langer stuk dan normaal. Hey Victor, schrijft ze. Ik weet helemaal niet of je er prijs op stelt dat iemand waarover je uitspraak hebt gedaan zijn kant van het verhaal even toelicht. Maar ik hou daar zelf altijd wel van. Vandaar dit mailtje. Ik wil meteen even stellen, het feit dat mijn broer in de story zijn verhaal heeft verteld is helemaal zijn goed recht. En ik weet ook dat hij het met de juiste intenties heeft gedaan. De verkiezingen kwamen eraan en daarom was er extra aandacht voor hem en zijn partij. Die kans heeft hij met beide handen aangegrepen. Het enige probleem is dat in het stuk de nuance altijd enigszins verdwijnt. Het is in een roddelblad natuurlijk altijd wat emotioneler dan wat gezegd is door hem. En dat weet ik zeker. Ik stuur je deze mail ook om aan te geven dat het allemaal niet zo zwart-wit is als jij nu stelt. Ik heb mijn broer niet in de ban gedaan, alleen maar omdat hij een bevlogen aanhanger van Forum voor Democratie is. Er gaat veel meer achter schuil, zoals je zelf misschien ook wel kan begrijpen. In zoveel families zijn er ingewikkelde familiestructuren. Dat zal je zelf misschien ook wel herkennen, al is het maar bij mensen om je heen die je kent. En zo ook bij ons, dat speelt al jaren. Mijn broer en ik zijn twee totaal verschillende personen en hebben jarenlang daarin kunnen functioneren. Ieder met zijn eigen mening, maar met respect voor elkaar. Het punt waar ik nu veel moeite mee heb, is het feit dat Thierry Baudet en zijn partij zulke extreme standpunten innemen als het gaat om bijvoorbeeld Rusland of het demoniseren van immigranten. En ondanks dat mijn broer daar genuanceerder over denkt, is hij toch gelieerd aan de partij die dat legitimeert. En daar heb ik persoonlijk heel veel moeite mee. Dat zijn dingen waar we steeds over struikelen en dat zorgt voor verwijdering, maar dat betekent niet dat ik me helemaal van hem heb afgekeerd. Hij is en blijft mijn broer en daar heb ik er maar één van. Er is alleen een stilte tussen ons in komen te staan, een verwijdering, en daar heb ik veel verdriet van. Het feit dat het dan nu ook door mensen die ons niet kennen wordt opgepakt, is heel begrijpelijk gezien onze publieke rol en moet ik zeker niet over gaan klagen. Had ik maar een ander beroep moeten zoeken, maar het is wel heel lastig, ook voor mijn ouders die van ons allemaal evenveel houden. Ik hoop dat deze korte toelichting jou laat zien dat deze dingen altijd iets genuanceerder zijn dan je misschien in eerste instantie denkt, maar ik kan me niet voorstellen dat dat een grote verrassing is voor je. Tot zover.
Ja, ik las die mail en ik dacht, ongelooflijk veel respect voor hoe rustig en kalm ze dingen verwoord, want als iemand mij een narcist zou noemen in de media, dan zou ik een stuk pissiger zijn in mijn vorm, in mijn taal, in mijn toon.
En dat was ook echt op zijn plaats geweest. Dus ik heb ook heel veel respect voor het feit dat ze dat op zo'n hele redelijke manier doet. Ik kan me heel goed voorstellen dat je ook gewoon heel boos was geworden. Ik heb mijn excuses aan Floortje aangeboden. Ik vind het gewoon niet mijn taak om te gaan zitten vroeten in allerlei familierelaties. En inderdaad, ik kan me voorstellen dat ouders het ook helemaal niet leuk vinden om dat soort dingen te lezen. Dus ik heb zoiets van, ik heb een beetje spijt van dit onderwerp. Ik had het niet op die manier moeten insteken. Dus ik vind daarom ook fijn om er even op terug te komen. Ik had dat liever echt totaal anders aangepakt. Totaal niet op deze manier. Sterker nog, ik denk dat deze context ook duidelijk maakt dat er niet echt een aanleiding is om erover te spreken. Dus ik heb dat tegen Floortje gezegd. En daar wil ik het ook even publiekelijk zeggen, want ik heb natuurlijk die opmerkingen ook wel publiekelijk gemaakt. Ik vind ook dat je dan publiekelijk daarop terug moet komen. Dus daarom heb ik mijn excuses aan Floortje aangeboden. En daarom wil ik dat ook even zeggen in deze podcast. Het is voor mij een leermoment persoonlijk.
Ja. Nou, goed dat je erop terugkomt en ongelooflijk veel respect voor Floortje voor de mail die zij jou stuurde. Want ik dacht van wow, ik had die brief zo niet kunnen sturen.
Nee, en nou ja, goed. Bedankt ook voor het insturen hiervan inderdaad. Ik denk dat dat heel fijn is. Vraag het Fik en Lars @gmail.com is het adres waar iedereen zijn vragen naartoe kan sturen. Ik denk dat dit heel veel mensen aanmoedigt om ook hun klachten in te gaan sturen en dat soort dingen. Vergeet niet, ik ben verder een heel onredelijk persoon. Dus met alle kritiek ben ik het oneens verder. Dus ik zeg dat maar vast erbij voorbaat bij. Tot zover deze aflevering van De Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct de recensie in Apple Podcasts. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi hoi.